leest als volgt: dood en leven zijn in de macht der tong. Wie er naartoe geeft, zal haar vrucht eten. Amen. Vandaag gaan we verder waar ik 2 weken geleden ben gestopt. Voor degenen die er toen niet waren, we zijn toen een serie begonnen over het gebruik van onze tong, het gebruik van onze woorden. Wat we zeggen, hoe we de dingen zeggen, kunnen een grote invloed hebben op onze luisteraars, op de personen die we willen bereiken met het evangelie van Christus. Het kan een invloed hebben op onszelf. Want Jezus zei, voor elk nutteloos woord moeten we rekenschap afleggen. Amen. Voor elk nutteloos, dat is wat Jezus zei, voor elk nutteloos woord moeten we rekenschap afleggen. Nu, hij zei ook dat we elkaar zouden herkennen aan de bomen en de vruchten. Een goede boom draagt goede vruchten. Amen. Een slechte boom produceert slechte vruchten. De boom representeert de toestand van ons hart. Amen. Maar er is goed nieuws, want elke opnieuw geborene heeft een nieuw hart ontvangen. Prijs de naam van Jezus. Want hij kwam en hij zei, ik geef jullie een nieuw hart. Stond voorspeld in de profeet. Een nieuwe geest geef ik je. En niet alleen een nieuwe geest, ik geef u mijn geest. Amen. Dus wanneer we beseffen dat, wanneer we opnieuw geboren zijn, amen, zijn we niet meer de oude zelf, maar ik ben een nieuwe boom. Amen. Ik ben een nieuwe boom. Ik ben niet meer die oude boom van vroeger. En wat doet een nieuwe boom? Een nieuwe boom produceert goede vruchten. Amen. Maar ik ben niet meer die oude boom van weleer. Ja, soms komt het er nog naar buiten. Maar dat is niet wie ik ben. Ik ben nu een kind van God. Ik ben een nieuwe boom. Ik ben toegevoegd. Amen. Ik ben, hoe zeg je dat, grafted. Ingeënt. Is dat het woord? Ingeënt op een nieuwe boom. Als een tak. Als een nieuwe tak op de wijngaard. En hij is degene die me ondersteunt. Amen. Hij is degene, het levenssap in mij. Hij is degene die mij de woorden geeft. Hij is degene die mijn hart transformeert. En vanuit een nieuw getransformeerd hart komen nieuwe dingen. Want waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Amen. Zoals het hart is, zoals Jezus zegt in Lucas. Zoals het hart is, zo spreken wij. Amen. En dan komt er soms die verleiding om dingen te spreken die in ons opkomen, om gedachten te spreken die in ons opkomen, die contrair zijn met onze nieuwe natuur. En dan kunnen we kiezen, ga ik ze stoppen, die gedachten? Ga ik ze blokkeren, ga ik ze niet zeggen, of ga ik eraan toegeven om ze toch te zeggen? We moeten bidden in de naam van Jezus dat we kunnen weerstaan aan de verleiding om de dingen te zeggen die ons oude natuur ingeven. Amen. Halleluja. Zo hebben we het vorige week gehad over liegen en bedriegen. En dat we steeds de waarheid voor ogen moeten houden. Dat we onze lippen ver moeten weghouden van bedriegelijke zaken, van leugens enzovoort. Maar dat was, sorry, vorige week, 2 weken geleden. Vandaag wil ik het hebben over het volgende in Numerieken hoofdstuk 14 vers 1. Numerieken hoofdstuk 14 vers 1. Hierop barst het hele volk in tranen uit. Voor degenen die niet mee zijn, we zitten in het Oude Testament. Oké? Okay? Ik zal direct een beetje context geven. Hierop barst het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun, wat? Gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Of hier in de woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden en onze vrouw en kinderen te laten buitmaken. We kunnen beter teruggaan naar Egypte. Oké, ik gebruik deze tekst als begin. Je kunt misschien al raden waarover we het gaan hebben vandaag. We gaan het hebben over jammeren, over klagen, over negatief spreken. Niet om dat te doen, maar om te bidden dat we daar een halt aan toe zijn. En we gaan proberen te onderzoeken wat beweegt mijn hart om te klagen. Wat beweegt mijn hart? Wat is mijn motivatie waarom ik negatief spreek? Nu, een beetje context. Zie, het volk van Israël was al enkele maanden door de woestijn aan het trekken. En ze waren bevrijd van het juk van Egypte. Ze hadden de Heer fantastische dingen zien doen. Fantastische mirakels. En na zoveel maanden staan ze dan uiteindelijk voor een land dat ze gingen innemen. De Heer zegt, neem het in, maar er kwam een slecht rapport terug van het is moeilijk. Er zijn allemaal vestingen en bolwerken en grote mensen en reuzen en zover. We kunnen het niet innemen. En het volk begint dan tijdens de nacht te weeklagen. Nu, u moet weten, de tekens die ze hebben gezien, waren niet mals. Het waren grote tekens die ze hebben gezien van de Heer. Er waren de 10 plagen. Amen. De Rode Zee die openging voor hun neus. Het Egyptisch leger dat verdronk voor hun eigen ogen. De Heer had laten zien dat Hij hun beschermer was. Amen. Dat Hij hun voorziener was. Dat Hij hun God was. En wat gebeurde dan nog maar 3 dagen later? Nadat ze dat hadden gezien, begonnen ze te klagen over water dat bitter was. En de Heer maakte dat terug zoet. Amen. Daarna begonnen ze te klagen over eten. We hebben geen eten. Maar de Heer aanhoorde hun gebeden en Hij gaf ze kwartels. Hij gaf ze vlees om te eten. Weer wat later was er gejammer over water. De Heer antwoordde en gaf hun water uit een rots. Zie je, er was een nood en geklaag, maar toch antwoordde de Heer steeds. Ja, met bitter water, met geen eten te hebben, met geen water te hebben. En dan was er het verhaal over de overwinning op de Amalekieten. U kent het verhaal, zolang de armen van Mozes de hoogte in gingen, hadden ze de overwinning. Wanneer de armen naar beneden gingen, amen, hadden ze geen overwinning. Amen. Maar de Heer had toen ook weer voorzien. Ik ben uw voorziener, ik ben uw beschermer. Amen. Ze hadden een les geleerd op de berg van Sinai. Wanneer dat ze naar boven gingen, de 10 geboden kregen. Ik kent dat verhaal met Mozes. En hij kwam naar beneden en hij zag dat het volk daar helemaal niet goed bezig was. En de 10 geboden werden dan gebroken opnieuw en het volk werd gestraft. Dus ze hadden een begrip van de heiligheid van God. Ze hadden zijn wolk gezien. De wolk die hem beschermde tijdens de dag. Een letterlijke wolk dat beschermt van het zonlicht. En een pilaar van vuur tijdens de nacht om warm te houden. Nu, ik weet niet, maar ik heb nog nooit een pilaar van vuur tijdens de dag gezien of een wolk tijdens de nacht. Ik heb nog nooit water uit een rots zien komen, jullie misschien wel. Ik heb nog nooit elke morgen manna, verse manna, in de morgen zien voor mij klaargemaakt worden. Ik wou dat het waar was. Maar dat is mij allemaal niet gebeurd. Ik heb nog nooit God voor mij zien vechten op een letterlijke manier. Amen. In de fysieke. Maar zij hebben het allemaal gezien. En dan komt er die verkenning doorheen het land. En God zegt neem het land in. En er komt 1 slecht rapport. 10 van de 12 zeggen we kunnen het niet innemen. En opeens waren ze allemaal vergeten. Wat de Heer al die maanden daarvoor had gedaan. Wie van jullie kan daarvan meespreken? Dat je snel vergeet wat de Heer heeft gedaan. Wie van jullie kan, laten we niet de vinger wijzen naar de Israëlieten. Want als jij daar had gestaan, je had waarschijnlijk bij die klagers gezeten. Bij die jammeraars gezeten. Maar het is inderdaad zo waar. Wanneer de Heer dingen doet, we leven op een wolkje. Maar dan ineens komt er een slechte situatie. En al die dingen die de Heer voor ons heeft gedaan, ook al hebben we ze opgeschreven, ook al hebben we ze ergens staan in ons dagboek, wordt dan opeens verdrongen en die situatie wordt groter en we beginnen te klagen. Wee mij, wee mij. Aan wat heb ik dit weer verdiend dat dit mij moet overkomen? Amen. Maar zij die volwassen worden in Christus, gaan dat beginnen te herkennen. En meer de Heer beginnen te leren danken in alle omstandigheden. Zodat ze niet meer overmand gaan worden, want zij gaan weten, dit is wat de Heer heeft gedaan voor mij. Halleluja. Niemand kan tegen mij zijn in Jezus' naam. Amen. Laten we even naar Exodus 17, vers 14 en 16. Nochtans de Heer had hun een belofte gegeven. Dus ze komen terug met een negatief rapport. Maar dit is wat er gebeurde voor in Exodus, wanneer ze de overwinning hadden behaald op de Amalekieten. De Heer zei tegen Mozes, leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten. Iemand heeft blijkbaar zijn job niet gedaan, Tim. Iemand heeft blijkbaar dat niet opgeschreven, want een paar maanden later waren ze het allemaal vergeten. God zegt, leg deze overwinning vast in een oorkonde, zodat niemand die zoiets zal vergeten en overtuig Joshua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. En ze bouwen een altaar en beginnen te zingen, de Heer is mijn banier. En dan een paar weken of enkele maanden later staan ze daar, oh nee, we kunnen het niet aan. Dus God voorziet en God heeft voorzien voor ons. Schrijf deze overwinning op. Welke overwinning is het? De overwinning van Jezus aan het kruis. Amen. En zie dat je het niet vergeet. Dus wanneer dat er een situatie op je afkomt. Wanneer dat je denkt van er zijn reuzen in het land. We kunnen ze niet aan. Bolwerken die niet beslecht kunnen worden. De Heer zegt tegen u, amen, kijk naar het kruis. Kijk naar mijn overwinning. Hou ze vast, stel het op schrift. Want je gaat ze over een paar dagen weer terug tegenkomen. En het is inderdaad waar, de Amalekieten zijn pas helemaal vernietigd in de tijd van David. Zoveel honderden jaren later na Joshua. Maar ze moesten weten, hetgeen dat jij nu hebt gedaan met de Amalekieten, ik kan het opnieuw doen met een of ander volk. Wie dat ook tegen jou is, ik ben met jou. Amen. Maar de duivel is daar om ons te verleiden, om terug te gaan naar onze oude natuur, hè? Onze zondevolle natuur, om terug te beginnen jammeren, te klagen en negatief denken. Amen. Geen genoegen nemen met de huidige toestand. Angstig zijn over wat de toekomst zou kunnen brengen. Niet krijgen wat je graag zou willen. En die gevoelens brengen gejammer en geklaag met zich mee. God houdt niet van een volk dat jammert. God houdt niet van een volk dat klaagt. Het is een belediging in zijn gezicht. Amen. Het is een belediging in zijn als gevolg van hun jammeren tijdens die nacht en hun klagen tijdens die nacht spendeerden ze de volgende 40 jaar in de woestijn. Broeders en zusters, vandaag de dag leven onder het nieuwe verbond. Wij hebben betere beloften dan Joshua heeft gekregen. We hebben andere beloften. We hebben een nieuw verbond. We hebben een nieuw testament gekregen. Amen. We hebben de overwinning van Jezus aan het kruis gekregen. En dat is beter dan wat Joshua had. Halleluja. Onze vijand is verslagen. Zonde is aan het kruis genageld. Het bloed van Jezus overtreft alles en iedereen. En het is geen tijd om te weeklagen. Amen. Maar om te verheugen. Want de Heer is God over alles. Prijs de naam van Jezus. Wanneer ik denk aan zijn goedheid en alles wat hij deed voor mij. Amen. Dan roept mijn ziel uit. Halleluja. Dank u Jezus. Als je goed blijft focussen. Amen. Op het positieve en wat hij heeft gedaan. Dan gaat al het negatieve verdwijnen als sneeuw voor de zon. Halleluja. Nogmaals, ik zeg, God houdt niet van zijn volk dat jammert. God houdt niet van zijn volk dat negatief denkt. Het is een belediging in het gezicht van Christus aan het kruis. Amen. Het wil zeggen van wat jij hebt gedaan, Heere, is blijkbaar toch niet zo groot. Maar wat er nu gebeurt in mijn leventje, in mijn klein nietig leventje, is veel belangrijker dan wat jij hebt gedaan aan het kruis. Dat is wat je in wezen zegt. Amen. Positiviteit, amen, is iets wat de wereld zelfs ontdekt. Overal vandaag de dag staan begadigde sprekers op. U kent ze waarschijnlijk. Van die goeroes, van die positieve... hoe zeg je dat? Dat is een naam voor, ik ben het vergeten. Maar ze geven workshops om van u de betere u te maken. Ze geven lezingen over de kracht van het positief denken. Ze zeggen, geloof in jezelf en alles is mogelijk. Natuurlijk, zij gebruiken de kracht van het in uzelf geloven. Maar dat is natuurlijk gelimiteerd. Amen. Van mijzelf heb ik maar een bepaalde kracht. Amen. Maar wanneer God in mijn leven is en wanneer ik geloof in de kracht van God, dan is dat ongelimiteerd. Amen. Ik geloof in mezelf, maar dat is maar beperkt. Wat ga je doen wanneer je geconstateerd wordt met kanker? Wat ga je doen wanneer je geconstateerd komt met een depressie waar je maar niet van afkomt? En je probeert maar positief te denken. En je probeert maar dit en dat. Maar je laat jezelf in met allerlei demonen en onreine dingen. Hoe ga je daarvan afkomen zonder de Heilige Geest? Amen. Dus het heeft zo zijn effect en veel mensen zijn er al bij geholpen. Er zijn mensen die stoppen met roken. Gewoon door de kracht van positief denken. Er zijn mensen die stoppen met drinken door gewoon 100 keer te zeggen, ik ben geen alcoholist, ik ben geen alcoholist, ik ben geen alcoholist. Lang genoeg en dan verbranden ze een papiertje en dan smijten ze dat als het ware van alcoholist gescheurd weg. Ik ben er vanaf. En ze zeggen dat zo lang en zoveel op dat hun eigen brein, brainwashing, begint te geloven, ik heb geen alcohol nodig, want ik ben geen alcoholist. Maar eigenlijk is hetzelfde wat wij zeggen, maar wij zeggen, in Christus ben ik heilig en rechtvaardig. En in Christus ben ik heilig en rechtvaardig. Wat ben ik hier die dingen aan het doen? Dit is niet wie ik ben. Ik ben heilig en rechtvaardig. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Maar wij spreken de dingen die God heeft gezegd. Want de kracht ligt in zijn woorden. Niet in de wijsheid van mijn eigen woorden of wie ik ben of wat ik kan zijn. Maar wat hij heeft gedaan en wie ik ben. In hem, dat is het verschil. Dus positief spreken, mijn broers en zusters. Grotere dingen komen nog. Amen. Grotere dingen zijn op komst. Grotere dingen zijn hier reeds. Prijs de naam van Jezus. Amen. Nogmaals, God houdt niet van zijn volk dat jammert. Hij houdt van jou. Neem me niet verkeerd. Amen. Maar het is een belediging wanneer we beginnen te jammeren. Hij houdt van u, maar hij haat de zonde. Hij haat hetgeen wat we spreken, omdat het niet is wie we zijn. En het kan besmettelijk zijn. Wie van jullie weet, jammeren en klagen is besmettelijk. Ja. Jammeren, klagers, die zoeken gezelschap. Wanneer iemand niet tevreden is, zoekt die persoon iemand anders om diezelfde ontevredenheid mee te delen. Maar dat is waar. Dat is alsof je een klankbord nodig hebt. Ik ben ontevreden, ik ben gefrustreerd. En ik zoek iemand om dat mee te delen, zodat ik wat van mijn frustraties kan afwerpen op iemand anders. Hoeveel keer is er bij ons in de leraarskamer wel eens niet mensen, dat is elke dag bekend, dat ze beginnen te klagen en dat ze achteraf zeggen, ja sorry, ik had gewoon iemand nodig om dat eens tegen te zeggen, ik voel me nu beter. Hè? Ja, maar die andere voelt zich nou niet beter. En er is niks veranderd aan het probleem. Want het probleem is er nog steeds. Amen. Jammer en klagen is besmettelijk. Heb je al eens meegemaakt dat je in de rij staat van de kassa in een of andere supermarkt en er is weer een probleem voor u? Ken je dat? Een probleem en dat duurt te lang en jij staat daar te wachten en die mensen voor u beginnen ook zo rond te kijken van allee, ik sta weer in de juiste rij. Het is mijn dag weer. Iemand met een kar vol met producten, iemand van zo'n nachtwinkel, ken je dat? En dan is hij door de kassa heen. En dan moet hij nog allemaal sigaretten gaan kopen in de speciaalkas. En dan staan ze daar nog 5 minuten. Ja, ik wil dat. En jij staat daar en dan beginnen ze te klagen. En dan kijken ze zo naar achter de mensen van, het is toch altijd hetzelfde, hè. En we staan weer juist in dezelfde rij. En meneer, oh, dan ga je nooit vooruit. Had ik maar voor dit. En ze hopen van u een respons te krijgen. Dat je meegaat in de miserie. Dan je zegt, ja madame, oh man, ja, het is nou wat, ja. Oh, en dat weer, dat is nou wat. Die regen erbij ook, goh, ja. Ja, en met al die mensen, ja, wat gebeurt er allemaal, hè. Klagen, hè. Maar, broeders en zusters, wij zijn een volk van het licht. Amen. We worden verleid om deel te nemen aan de klaagpartij van anderen, maar dat is niet wat de Heer van ons verlangt. Wat verlangt de Heer van ons? Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 14. Ja. Dat zegt, en dat is een heel moeilijk om in de praktijk te gaan om te zetten. Hè. Maar ik kan het toch lezen. Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als ster aan de hemel. Nu, die en alles betekent niet alles, hè. Ik snap wat ik bedoel, je moet natuurlijk heel de context gaan lezen. Hè? Maar daarmee bedoelt Paulus alles wat de Heer u ingeeft. Alles wat de bediening van de Heer voor u heeft. Amen. Alles wat de gave van de Heer aan u heeft gegeven, doe alles. Amen. Om nederig op te stellen ten opzichte van elkander. Amen. Om bemoedigen elkaar. Om elkaar te bemoedigen. Om woorden van wijsheid te spreken. Doe het zonder morren en tegenspreken. Want we moeten schitteren als sterren aan de hemel. Amen. Niet meedoen met de mensen die alles als half leeg zien, in plaats van half vol. Niet meedoen op de werkvloer met de collega's die zagen over elke beslissing die wordt genomen. Over de nieuwe regering, over weet ik veel wat nog allemaal. Laten we de dingen zien, broeders en zusters, doorheen het licht dat de Heer ons heeft gegeven. Er zijn toch dingen in ons leven die we niet kunnen veranderen. En zagen en klagen gaat ons alleen maar negatiever maken, verbitterd en gefrustreerd doen geraken. Wat je kan doen is bid tot de Heer. Dat je de dingen anders kan gaan zien. Dat je kan zien van, Heer, hoe wil jij dat ik reageer in deze situatie? Hoe wil jij dat ik bid, Heer, in deze situatie? Mensen zeggen soms, ik zie het niet meer zitten. Ik kan het niet meer aan. Het wordt te veel voor mij. Wie van jullie heeft dat al eens gezegd? Iedereen, hè? Christenen doen dit. Ze gaan bij de Heer en ze noemen dit gebed. O Heer, verander dit, want ik kan dit niet meer aan. Heer, doe dit, want als dit nog één keer gebeurt, dan is het gedaan met mij. Dan wordt het te veel voor mij. Dat is de praat van de angst, van verslagenheid. En dat komt van het vlees of van de duivel. Amen. De waarheid is, wat je situatie ook mag zijn, wat het ook mogen zijn, dat verandert niet de waarheid over wat Jezus voor u heeft gedaan. Dat verandert niet de liefde van God voor u. Hij is nog steeds Heer en je bent nog steeds zijn kind. Laten we dan ook beginnen te schitteren en vragen aan de Heer hoe we deze dingen moeten bezien. Maar begin niet te zeggen, oh, ik kan het niet meer aan, want dat is een open deur voor de duivel. Om te zeggen, ha, mijn plan is aan het lukken. Yes, yes, yes. Eindelijk, hij geeft toe. Amen. Hij is klaar om nog meer naar beneden te drukken. Ik ben klaar om hem te verleiden, om God te verloochenen. Maar laten we dat niet doen, mijn broeders en zusters. Je mag zeggen, Heer, ik heb het moeilijk. Maar met u, doorheen uw genade, dat is genoeg voor mij. Ja, Heer, het is moeilijk, Heer. En mijn krachten lijken ten onder, maar dankzij God dat u in mij bent. Want uw genade is genoeg, want in mijn zwakheid bent u sterk. Zie je het verschil? De andere zegt, oh, ik kan het niet meer aan en daar blijf ik bij. Maar de andere bidder zegt, ik kan het niet meer aan, maar dankzij God, u neemt het nu over van mij. Ik laat los. Paulus had zo'n probleem. Soortgelijk probleem, 2 Korinthe hoofdstuk 12, vers 7 en 10. U kent wel de doorn in zijn vlees. Nu, Paulus kreeg uitzonderlijke openbaringen. Maar om te verhinderen dat ik mezelf, dit is Paulus dat spreekt, dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Vers 8, ik heb de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. En wat zegt de Heer? Maar hij zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Er zijn hier al honderden boeken over geschreven. Wat is die doorn? Wat is die doorn in het vlees? Wat is er in Paulus zijn leven, waardoor hij zo werd gekweld, dat hij de Heer 3 maal smeekt, Heer neem het weg! Heer neem het weg! Honderden boeken zijn erover geschreven. Niemand weet exact wat het is. Amen. Wat het eigenlijk ook is niet belangrijk. Het was iets dat hem zodanig op de heupen speel, en pas op, die man heeft dat meegemaakt. Hè? Dat is niet van zijn gsm is kwaad, of zijn Facebook is uitgevallen, of weet ik veel wat. Deze man heeft dingen meegemaakt, amen. Maar ik denk dat het was, ik denk niet dat het een ziekte was. Maar hij zegt het zelf, zijn zwakheid, beledigingen, nood, vervolging, ellende. Paulus was een man die bekend stond. Mensen gingen hem bijna beginnen aanbidden omwille van de mirakelstekenen en wonderen die God doorheen hem deed. En ik denk dat God heeft toegelaten dat er vervolging, ellende, tegenspoed en al die dingen die je overkomen als je wilt leven voor de Heer. Amen. Mensen die u vervolgen. Hij werd letterlijk vervolgd. Hij werd letterlijk stenen naar zijn hoofd geworpen. Hij werd geslagen. Amen. Hij heeft schipbreuk geleden. Dat is een doorn in uw oog. Amen. Het is volgens mij geen ziekte. Het is gewoon de Joodse vervolging tegen hem. Overal waar hij kwam, was zijn leven in het gevaar. Maar God liet het toe, omdat hij uitzonderlijke openbaring had gekregen. En God wou niet dat Paulus zichzelf ging verheven. En dacht dat hij iets werd. Dus dat maakte hem nederig. Dat hij kon zeggen, in mijn zwakheid ben ik sterk, want dan kan Jezus het overnemen. En kan ik beginnen te schijnen. Oh, dank u, Jezus. Halleluja. Ik heb niet meer nodig dan zijn genade. Amen. Halleluja. En ik eindig met, waarom klagen we? Waarom klagen de meesten? Ongeduld. Een gebrek aan geduld. Amen. En ik spreek daar, ik predik tegen mezelf. Ik ben daar niet perfect in. Als er eens een file voor mijn neus staat, begin ik weer te jammeren en te klagen. Omdat ik ergens niet op tijd ga geraken. Ik ben al eens meegemaakt. Amen. Maar wie zegt dat ik op tijd moet zijn? Misschien heeft de Heer een ander plan voor mij. Nu, omdat je te laat bent, omdat je eigen schuld is, omdat je je wekker niet hebt gezegd, begint dan niet te klagen tegen de Heer. Amen. Maar soms worden we overmand door ongeduld, omdat we bepaalde plannen hebben. Maar ik word er al beter. Ik word er al beter in. God arrangeert de situaties in mijn leven, zodat ik kan leren om geduldig te zijn. Ik kan het zien in de file zitten. Ik kan het zien als een moment om de Heer te bedanken. Heer, dank dat ik een auto heb. Heer, dank u dat ik naar het werk kan. Heer, dank u voor de mensen rondom mij. Heer, ik bid voor hun redding. In plaats van daar te vloeken en te staan stompen op mijn stuur, kan je het ook anders gaan bekijken. En dan stond ik weer en ik werd de verkeerde weg. En we beginnen te vloeken en onszelf te verwensen omdat we zo dom waren om weer de verkeerde weg te nemen. Maar als meegemaakt. Amen, maar laten we de Heer danken. Ten alle tijden. Een andere reden dat de meeste klagen is ontevredenheid. Maar is dat in het Frans mal content? Niet content. Niet tevreden zijn met wat je hebt. En als dat is, dan worden we hebzuchtig. En wanneer we de dingen krijgen, wanneer we de dingen niet krijgen die we willen, gaan we beginnen klagen. U weet het met kinderen, u ziet het met kinderen. U geeft ze alles wat ze nodig hebben, maar ze willen meer. En als je dan weerhoudt om de dingen te geven die dat ze niet nodig hebben, maar ze willen het wel. Maar jij zegt, nee, het is genoeg. Dan beginnen ze te klagen. Dan beginnen ze te jammeren. Ik wil het, maar ze beseffen niet, hey, je hebt al genoeg. Dus daarmee dat ik zeg, wees content. Paulus zegt dat. Wees content in elke situatie. Wees tevreden. Neem genoegen met wat je hebt. Draag zorg voor het koninkrijk van God. En al de rest zal u worden toegevoegd. Maar als je dat principe niet kent, ga je beginnen te klagen omdat er iemand anders meer heeft dan jou en ga je beginnen te vergelijken. En vergelijken is niet goed. Je mag jezelf niet vergelijken met andere mensen. Je moet jezelf vergelijken met Jezus. Hij is mijn Heer. Als Hij zegt, zijn genade is genoeg en zijn koninkrijk van God is nummer 1 prioriteit. Amen. Dank u, Jezus. Derde reden dat mensen beginnen te klagen, ongeloof. Ongeloof, zoals we hebben gezien in het begin met het volk van Israël. En dat uit zich in angst en schrik, waardoor je begint te jammeren. Ongeloof in het woord van God en de beloftes van onze God maakt van ons klagers. Het gejammer vindt dus zijn basis in ongeloof in het woord van God. En we kunnen eigenlijk elke zonde bijna terug herleiden naar die ene situatie. Geen geloof hebben, ongeloof hebben in wat God heeft gedaan. Amen. En nog zal doen. Amen. Mensen die bij je komen, die komen zagen over hun situaties week na week, laten gewoon zien dat ze geen geloof hebben in God. Ik ga het vrijuit zeggen. Amen. Ja, maar ik heb geloof. Nee, je hebt geen geloof. Want als je de hele tijd begint te jammeren en klagen, dan heb je geen geloof. Dan heb je niet het geloof wat Jezus heeft gedaan. Dat zegt, mijn genade is genoeg voor jou. Amen. Dan begin je anders te gaan denken. Dan begin je anders vanuit een ander perspectief te gaan zien. Dan heb je geen andere mensen nodig om je gejammer te moeten aanhoren. Want dan ben je er reeds naar het kruis voor gegaan. En heb je reeds aan de voeten van Jezus het neergelegd. En heb gezegd van, Heer, ik dank u voor deze situatie, Heer. Ook al is het niet perfect, Heer. Maar ik dank u, want ik weet dat u uw glorie eruit zal nemen, Heer. Want u bent sterk, Heer. U bent machtig in mijn leven. En ik ben gemaakt om te schitteren als sterren in de hemel, Heer. De duivel gaat niet het laatste woord hebben, Heer. U heeft het laatste woord. Want in mijn zwakheid, Heer, en ik beken en erken, ik ben zwak, Heer, maar met u en in u ben ik sterk. Als je zo bidt, dan ga je niet naar de gemeente van, het is weer met mij overkomen. En de week erop, nu weer deze week. Ja, zeg, heb eens wat geloof. Ja, maar ik heb geloof. Ja, ik heb geloof. Nee, je hebt geen geloof. Uw woorden verraden u. Zoals het hart is, zo spreken wij. En heb je Jezus ooit al weten te jammeren? Oh, vader, dat volk dat gaat mij het gegeven om te redden. Man, die lust er niet. Die gaan mij stenigen, die willen mij kruisigen. Wat is dat toch allemaal? Neem mij alsjeblieft dat volk weg. En een andere weg. Een andere weg. Deze. Nee. Stel je voor dat Jezus dat heeft gedaan. Nou, hadden we nooit gered geweest. Nochtans, hij is ons voorbeeld. Oh, de hele wereld is tegen mij. Iedereen is tegen mij. Ik ga nooit iets worden. Ik ga nooit succes hebben in mijn leven. Ja, blijf zo veel verder spreken. En dan ga je inderdaad geen succes hebben. Want zoals het hart is, zo spreken we. En er is woorden, er is kracht van leven en dood in je woorden. Wat bedoel je? Je gaat nooit iets worden in je leven. Is Jezus dan niet genoeg wat hij heeft gedaan? Jij bent meer dan een zondaar van de wereld. Jij bent een kind van God. Jij bent gezeten met hem in hemelse sferen. Wanneer jij dood bent, ga je niet dood blijven, maar je gaat opstaan om te regeren met hem. Hoezo? Zeg je, ik ga nooit iets worden in mijn leven. Je gaat zitten op tronen. Regeren met hem. Wat bedoel je? Dat je geen succes hebt. Jezus heeft het succes voor jou behaald. Amen. Begin het anders te zien. En spreek, ik ben succesvol. Want Jezus is bij me. Hij heeft dingen in mij gestoken. Hij heeft gaven en geschenken aan mij gegeven. Hij heeft wijsheid aan mij gegeven. Ik ben succesvol. Ik ga wel iets worden. Ik ben reeds iemand. Ik ben een kind van God. Amen. Dank u, Jezus. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Spreek de waarheid. Geloof het woord van God. En dingen gaan beginnen te veranderen. Laten we allemaal recht staan.